denken. Amen. Lucas 15. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kreeg, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knecht, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemiste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Amen. En vers 25. En de oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend, wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Amen, laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heere. Halleluja, voor uw woord. Ik dank u, Heere, voor uw gelijkenissen, voor uw parabels, Heere. De wijze waarop u sprak, Heere. Laat vandaag iemand een openbaring krijgen, Jezus. Van wat u heeft gezegd toen. Wat dat nu betekent voor ons. In de naam van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Wat we juist hebben gelezen is een van de bekendste parabels die er is in het Nieuwe Testament. Amen. En ze noemen het de parabel van de verloren zoon. Ik kende deze parabel zelfs voordat ik christen werd op school. Als je op een katholieke school hebt gezeten, dan heb je deze waarschijnlijk al wel eens gehoord. Hè? Er zijn zelfs uitdrukkingen in onze taal die ermee te maken hebben. Hè? Wanneer mensen zeggen, ah, daar zit de verloren zoon, keer terug naar huis. Het komt allemaal van deze passage. Maar ik wil vandaag niet focussen op de verloren zoon die terugkeert, nadat hij zijn erfenis heeft verkwanseld. Ik wil vandaag niet focussen hoe dat hij tot inkeer komt en hoe dat hij bij zijn terugkeer wordt opgewacht door zijn zoekende vader. Dat hij wordt gekust, dat kennen we. Dat hij een ring krijgt, dat hij een gewaad krijgt en sandalen. Allemaal mooie symbolen en ik heb daar al voor voorbije jaren boodschappen over gepredikt, wat die symbolen allemaal kunnen betekenen. Het is een symbool van de zoon die hersteld wordt in zijn zoonschap en terug deel uitmaakt van de familie. Maar mijn focus ligt vandaag daar niet op. Het ligt niet op de bedoeling van Jezus zijn parabel. De bedoeling was dat hij sprak tot de fariseer. Hij wou het hart van de vader, hij wou het hart van God aantonen. Amen. Voor datgene dat verloren is. Want hij komt om te zoeken datgene dat verloren is. Amen. In dit geval, in deze parabel, was het niet alleen één zoon die verloren was, maar twee zonen. De ene die de erfenis ging verkwanselen, maar ook de zelfrechtvaardige oudste zoon die dacht, amen, dat hij veilig was door gehoorzaam te zijn aan wetten en regeltjes, maar zijn hart zat niet op de juiste plaats. Amen. En bij beide zonen, en dat is wat Jezus wou tonen, bij beide zonen toont de Vader zijn grote genade, zijn groot hart, door zijn beide zonen tegemoet te treden. Hij komt ze allebei tegemoet. De jongste zoon die zijn erfenis heeft verkwanseld, hij gaat er naartoe. De oudste zoon die boos is weggelopen, omdat zijn vader een feest aan het organiseren was voor zijn jongere broer. Maar ook daar gaat hij naartoe en zegt van, jongen, wat is er? Wat ben je hier een scène aan het maken? Je maakt me belachelijk voor heel het dorp. Je moet denken, in die tijd, en in een patriarchale maatschappij, waar het beeld van de pater familias alles was om je vader zo voor schut te zetten door tegenin zijn wensen te gaan, door de normen van de maatschappij te verbreken, dat was geen klein ding. Amen. Maar hij ging ze tegemoet. Hij stond boven zijn eigen macho gevoel, zijn eigen trots, want hij zag zijn zonen allebei even lief. Amen. Halleluja. Beide zonen zijn een type van de mensheid die zijn geluk wil zoeken. De een doet het op de manier van zelfontdekking in de wereld. Ik ben hier al zo lang in dit huis, ik wil een keer zien wat er daar is. Je leeft maar ene keer. En de andere, hij probeert zijn geluk te zoeken, in de oudste zoon dan, in het houden of het zichzelf houden aan morele waarden, aan wetten, aan regeltjes. Maar beide waren verkeerd en kenden het hart van de vader niet. Ken je dat? Er zijn meestal in het christendom heb je twee verschillende kanten, zal ik maar zeggen. Het is de ene liberale kant die hun geluk in de wereld wil gaan zoeken en ze kennen het hart van de vader niet. Maar dan heb je die andere die ook naar de kerk komen en ze houden zich aan de regeltjes en aan alle wetten en alle normen dat de kerk oplegt en dat de Bijbel oplegt, maar ze laten geen liefde zien. Snap je? Je denkt, ja, maar die gaat toch naar de kerk, die is toch religieus, die is toch vroom, en die doet toch alles wat God verlangt. Maar beiden kenden het hart van de vader niet. En ik stel u de volgende vraag vandaag. Wat hebben wij nodig om gevonden te worden door onze vader? Wat hebben we nodig om bevrijd te worden uit de greep van zonde? Wat hebben we nodig om terug in het huis van onze vader te kunnen komen? Wat bood de vader aan? Is eigenlijk het antwoord op die vraag. Wat hebben wij nodig om gevonden te worden? Sommigen zouden zeggen, we moeten bekeren. We moeten bekeren. Hè? We moeten een lijstje maken van onze zonden en God om vergeving te vragen. Maar wat echt nodig is voor een duurzaam verblijf in het huis van onze vader, is een openbaring te hebben, is een revelation, een openbaring te hebben van de liefde en genade van God, van de zoekende vader naar dat wat verloren is. Je moet weten, de liefde van God initieert alles. Het is het begin van alles. Amen. Niet mijn bekering is het begin, maar het is de liefde van God die mij trekt naar hem toe. Dat ervoor zorgt dat ik kan bekeren. Amen. Hij is degene die zoekt. Hij is degene die erop uittrekt. Hij is degene die vindt. Hij komt naar ons toe. Hij trekt. Nog voor iemand van ons een keuze kon maken of zou maken voor God, had God reeds een keuze gemaakt voor ons te redden. Dank u Jezus. Romeinen 5, 8 en 9. Dit is een duidelijke vers dat zegt, maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Amen. Ik zal het nog eens lezen, vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Vooraleer dat ik opnieuw ben geboren, vooraleer mijn eigen beslissing had God reeds een beslissing genomen. Het is God die initieert, het is God die begint. Dank u, Vader. Amen. Halleluja. We lezen in de parabel dat In beide gevallen, zowel bij de oudste zoon als bij de jongste zoon, het is de vader die de actie onderneemt om te herstellen. Amen. Bij de jongste zoon doet hij dat zeer abrupt. Hij rent er naartoe. Hij wil zelfs zijn verhaal tot herstel niet horen of zijn poging tot herstel. Want hij dacht van, ik ga maar zeggen van, je moet mij uw zoon niet maken. Maak mij maar als een van uw dagloners. De vader zegt niks van, ik moet er niks van horen. Pam, hier is een ring, hier is een sandaal. Hier is een gewaad. Ik herstel u. En hij doet het abrupt. Maar de oudste zoon is hetzelfde. Met de oudste zoon is hetzelfde. De vader komt naar buiten, de oudere zoon tegemoet om hem te bedaren en uit te nodigen om mee te komen vieren. De vader doet het hier subtieler. Hij praat, hij probeert de oudste zoon te overtuigen met reden en met geduld. Amen, zie je de twee verschillen? En God doet hetzelfde vandaag. In de harten van zij die getrokken worden tot hem. God spreekt soms zeer abrupt tot mensen. Soms zeer heftig. Pam! Een visioen, iets heftig dat je ervan verschiet. Tot andere mensen spreekt hij zachtjes, meer redeneren, meer geduldig. Omdat, ja, we zijn allemaal anders. Amen. We weten niet wat we nodig hebben. Jij weet niet wat jouw familielid die nog gered moet worden nodig heeft. Amen. We weten niet wat ze nodig hebben om tot het huis van de Vader te komen. Maar ik weet wel dat hij het weet. En ik weet wel dat hij in controle is. En dat hij het beste weet. Hij weet iedereen het beste aan te pakken. En wij denken soms, oh, was ik maar in controle. Kon ik die maar overtuigen. Kon ik die mens maar controleren. Dan zouden ze eindelijk tot de Heer komen. Oh, als ik God zou zijn, dan zou ik dit en dat doen. Maar we weten het niet. We weten het niet. Het enige wat wij kunnen doen is, oh, want we bidden wel, oh God, red die, breng ze naar uw huis. Breng ze naar uw huis. Amen. Maar God is bezig, we kunnen beter bidden, oh Heer, gebruik mij. Gebruik mij als een instrument in uw handen, zodat ik u kan representeren. Moet ik abrupt spreken? Moet ik to the point spreken, Heer? Of moet ik meer geduld uitoefenen? Moet ik het meer loslaten? Moet ik meer luisteren? Of moet ik spreken, Heer? Leid mij. Amen. Dat is belangrijk om te bidden wanneer we mensen proberen te evangeliseren. Amen. Evangelisatie is niet altijd met woorden, maar vooral met daden. Is niet altijd met hetgeen dat jij denkt dat ze moeten horen, maar gewoon laten zien de liefde van de Heer. Amen. En deze week op Facebook was er brother Schutz van welk land is dat nu weer? Ergens in Noosblok. En ze waren aan het evangeliseren een paar weken geleden. En die man die wandelt echt in de geest van de Heer. En ze waren buiten en ze hadden liederen gezongen en ver. En het was gedaan en iedereen ging naar huis. En hij bleef nog even achter. En er kwam iemand naar hem toe. Iemand op straat die het allemaal had bezien. Hè, want ze waren daar liedjes aan het zingen, vonden dat wel interessant. Dus hij kwam bij informatie vragen over wat er allemaal ging. En broeder Schutz zei, hij vertelde, hij voelde de geest van de Heer voor die man, de liefde van God. Hè? Maar hij deed geen handen opleggen, hij begon geen duvels te rebuken of zo verder. En bij het afscheid zei hij, prijs de Heer, en hopelijk, en hij voelde om hem te knuffelen. En terwijl hij hem knuffelde, amen, begon hij in tongen te spreken. Hij was ontroerd door de geest. Hij was ontroerd door gewoon de bereidheid dat iemand zou luisteren naar zijn verhaal. Amen. Zonder daar direct op in te springen. Ja, maar je moet bekeren. Jammer, je bent een zondaar. Wij hebben dat allemaal al gedaan. Vertel een keer uw lijstje. Heb je al gelogen? Heb je seks gehad? Heb je dit gedaan? Heb je drugs gedaan? Hopla. En snapte? En dan moeten ze dan sorry voelen voor hun zonde en te komen. Maar nee, hij luisterde gewoon naar wat zijn noden waren. En dan kon God ingrijpen. En door een simpele knuffel. Amen. Hij voelde van de Heer om te doen. Amen. Door die simpele knuffel. Hij bad zelfs niet van, Heer, vul hem met de Heilige Geest. In de naam van Jezus, check. Hè? Nee, hij begon gewoon van te schreeuwen. Want hij voelde een compassie en een liefde dat hij nog nooit had gevoeld. Amen. Dat bedoel ik met evangeliseren en gevoelig zijn aan de Geest. God weet wat het beste was. Dat had die man nodig. Wat gaat er tegen kunnen prediken, zoals sommige straatpredikanten doen, hè? Met vuur, hè? En met waarschuwing. Dan hadden we misschien nog verder weggedreven, hadden misschien gedacht van, daar kom ik nooit, amai, naar zo'n kerk? Vergeet het maar, daar kom ik nooit naartoe. Amen. Halleluja. Dank u, Vader. God doet hetzelfde vandaag. Halleluja. Hij weet wat het beste is. Vader, leer ons. Leer ons, Heer, halleluja, om u te representeren in deze gevallen wereld. Het is niet altijd makkelijk. Want u wilt soms zeggen wat er op je hart ligt. Soms is dat in reactie omdat iemand u gekwetst heeft. Maar God zegt, nee, rustig, keer de andere wang. Amen. Toon dat je boven zelfspot staat. Toon dat je boven mensen staat die u proberen te kwetsen. Toon dat je boven je eigen ego staat. Dat is niet altijd makkelijk. Amen. Maar God, amen. God kan zo beginnen werken, want mensen gaan op de duur een verschil zien. Mensen gaan op de duur zien van, hé, die reageert anders. Dat is niet zoals die hier in de straat, die altijd kwaad is als ik daar iets tegen zeg. Die reageert. Die kan je precies niet kwaad maken. Amen. Maar ik zeg, God heeft een plan, een wijze voor iedereen te bereiken. We moeten er gevoelig aan zijn. Amen. Dank u, Vader. Liefde van God, en ook al is die zo volmaakt, zonder reactie op die liefde, is niet effectief in ons leven. Oké? God houdt inderdaad van de gehele wereld. En je kan inderdaad een encounter hebben met God, met de Vader, hè? En met zijn liefde. Je kan daar een, hoe zeg je dat, encounter, een ontmoeting, dank u. Zoals die man in Brother Suits. Die heeft een ontmoeting gehad met de liefhebbende Vader. Maar dan begint het. Zonder een reactie op die openbaring, op die ontmoeting met de liefhebbende Vader. Zonder een reactie op die liefde is het niet effectief in je leven. God houdt inderdaad van de gehele wereld, maar alleen zij die iets doen met de uitnodiging tot het feest van vergeving, tot het feest van genade, zullen daadwerkelijk hun leven zien getransformeerd worden. Dat is zo. We moeten het niet gaan romantiseren. Oh, God houdt van u en dat is allemaal waar. Maar wat doe je met die uitnodiging? Wat doe je daarmee, jij verloren zoon die teruggekeerd is uit het verbrassen van de erfenis en zo verder. Wat doe je ermee? Er moet een reactie komen op de liefde van God. Ofwel ga je het geloven. Ga je het goede nieuws aanvaarden, zoals de jongste zoon. We kunnen dat lezen. Eigenlijk zijn plan, want hij had een ander plan. Als je goed tussen de regels leest. Zijn plan was, ik zit hier helemaal alleen. Ik heb geen eten meer. Ze behandelen mij nog erger dan de varkens. Maar wacht eens even, mijn vader, die heeft dagloon, dus ik kan misschien voor hem gaan werken. Dan heb ik het tenminste toch goed. Ik ga zeggen, ik heb spijt, ik heb dit en dat. Dus zijn plan was om voor zijn vader te werken. En te behandeld worden als een dagloner. Niet als een zoon, maar als een dagloner. En dus, hij komt naar zijn vader en zegt, oh vader, het spijt me, ik heb gezondigd tegen u en de hemel. Kunt u mij herstellen? Behandel mij maar als een van uw werkers. En de vader zegt niks van. Jij bent geen een van mijn werkers, jij bent een van mijn zonen, ik herstel u. Mijn liefde en genade is groter dan uw zonde. Ik herstel u terug in de familie. Nu de zoon had de aanbod van genade en van liefde, had hij kunnen zeggen van, ja maar oh vader, dat is heel tof hè, maar mijn schuld is te groot. Ik wil dat niet aanvaarden. Ik zal wel als een van uw werkers zijn. Hè? Laat me ervoor werken. Laat mij ervoor werken voor mijn schuld af te betalen. Ik hoef nu zo niet te zijn, het is oké. Okay. Snap je zo'n reactie? Pas op hoor. Mensen hebben het soms moeilijk om vergiffenis te aanvaarden. Dat is niet altijd makkelijk. Want we worden altijd zo'n beetje opgevoed met het idee, we moeten er zelf voor werken. En dan komen ineens, ik heb al veel mensen gehad, en ik vertel het evangelie. En ze zeggen, maar God hoeft mij nu te vergeven voor mijn zonde. Ik heb daar niet voor gevraagd. Dat heb ik al veel gehoord. Ik heb daar niet voor gevraagd. Jezus is voor u gestorven. Ja, maar ik heb dat toch niet gevraagd. Maar dat is toch mijn ding niet. Ik ben een goede mens. Ik doe niemand verkeerd. Ik zal dat zelf wel doen. Maar, wat doe je met die openbaring van de liefde van God? Er moet een reactie komen. Amen. Spijtig genoeg. Dank de Heer. Wel, al goed dat de jongste zoon zo heeft gereageerd. Hij heeft het aanvaard, heeft de ring aangedaan, heeft sandaal. Hij heeft het toegelaten dat ze de mantel rond zijn schouders hebben gedaan. Amen. Heb jij toegelaten, broeders en zusters vandaag, dat de Heer u een ring heeft gegeven? Dat hij u sandalen heeft gegeven? Amen. Dat hij sandaal heeft gegeven om te wandelen in de voetsporen van uw vader? Dat hij terug het gewaad heeft gegeven dat uw zonden zijn bedekt en dat hij u een ring heeft gegeven om terug transacties te doen in de naam van uw vader? Amen. Aanvaarden we dat of zeggen we, oh, maar dat is allemaal niet nodig. Ik zal het zelf wel oplossen. Heer, jij hoeft dat niet te doen. Nee, als we in het huis van onze Vader willen blijven, als we effectief willen getransformeerd worden naar zijn beeld, moeten we kijken naar het offer van de Vader. Het offer van genade is gemaakt. Wat met die oudste zoon, die reeds in het huis was, die ook een aanbod kreeg om naar het feest te komen. Wat daarmee, wat is daarmee gebeurd, dat weten we niet. Spijtig genoeg kennen we de reactie niet van de oudste zoon, ook op de genade van de Heer. Weliswaar op een andere manier, in een andere dimensie, maar we weten niet hoe hij heeft gereageerd. Heeft hij gezegd van, Vader, jij bent een goeie, hè? Jij bent een toffe, hè? En jij bent heel vergevingsgezind, hè? Om mijn broer terug te laten, maar deze gaat toch wel een stap te ver. Sorry. Hè? En hij is weg. Dat had hij kunnen zeggen. We weten het niet, maar we weten wel dat het een symboliek is voor de attitude van de fariseers. Het was een gelijkenis om de fariseers aan te tonen, jullie zijn die oudste broer. En die jongste broer, dat zijn de tollenaars. En dat zijn de prostituees. Dat zijn zij die jullie zo behandelen om aan de kant van de maatschappij te schuiven, door hun de liefde van God niet aan te bieden. Jullie zijn die oudste broer en die jongste broer. Jullie zijn de oudste zonen. En die jongste zonen, dat zijn zij die jullie aan de kant schuiven. En we weten hoe dat ze gereageerd hebben. Wat hebben ze gedaan met het offer van genade? Ze hebben gezegd, aan het kruis met hem. Aan het kruis met hem. Ze hebben de verkeerde keuze gemaakt. Amen. Ofwel aanvaard je de liefde van God. En dat betekent dat je erop gaat vertrouwen. En dat betekent dat er zaken zijn in je leven die je niet meer op dezelfde manier gaat aanpakken. Ja, want het aanvaarden van die openbaring, het geloven van Gods liefde voor u, dat is niet alleen maar een goed gevoel, hè, dat u butterflies geeft, oh, eindelijk ben aanvaard, dat verandert de manier waarop je reageert in je leven, dat verandert, want je gaat erop vertrouwen. Als ik doe hetgeen dat Jezus als voorbeeld heeft gegeven, God zal me wel bijstaan. Amen. Ik laat het hart van de Vader zien. God zal me wel bijstaan. Dat is wie ik ben nu. Die oude is weg. Amen. Voorheen was ik iemand die gedreven werd door bevestiging van anderen. Voorheen was u misschien iemand die gedreven was door aandacht van anderen, door uw imago intact te houden. Maar nu zal dat allemaal niets meer van betekenis mogen zijn, nu dat je de aandacht hebt van God voor uw leven. Amen. Nu mag dat niet meer van betekenis zijn. Als je weet van, hey, God is voor mij. Hij heeft een aanbod gedaan van genade. Wat is het aanbod dan van de wereld? Wat maakt het uit als God voor mij is? Als mijn Vader mij heeft hersteld, wie kan dan tegen mij zijn? Als ik in het huis van mijn Vader toegang heb, waarom moet ik teruggaan naar de put van de varkens? Amen. Dus dat brengt vrucht voort. Inspelen op die liefde en de genade van de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik zeg het u, de liefde van God maakt dat je de dingen anders gaat zien in je leven. Het leidt eigenlijk tot een dagdagelijkse bekering. Amen. Een dagdagelijkse bekering. En een bekering is niet iets dat je eenmaal hebt gedaan in je leven. He, weet je nog, 40 jaar geleden weet ik nog, ja, ik heb toen bekeerd. Ik heb toen een papiertje geschreven, ik volg Jezus. Ik heb afstand gedaan van al mijn zonden. Ik heb ze allemaal aangecheckt, check, vergeving. De liefde van God maakt dat je elke dag bekeert. Want bekeren is het wegkijken van je oude zelf, van je oude natuur, hetgeen dat je hebt achtergelaten, en kijken naar het nieuwe dat gekomen is dankzij de Heer. Amen. Dat is dagdagelijkse bekering. Het wordt gemotiveerd door de goedheid van God. Amen. Dat hebben we vorige week gepredikt. Weet je nog, kijk niet achterom. Kijk niet achterom. Tenzij dat je moet kijken om de Heer te bedanken en te zeggen van, dank u Jezus, want u heeft me daarvan weggehaald. Halleluja. Amen. Maar al de rest, al diegenen die je verleiden om achterom te kijken en hoeveel dat beter was vroeger en te focussen op het oude. Nee, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik weet, ik zeg het bekend elke week, maar het is zo, zo belangrijk. Want het is de genade van God en de goedheid van God dat u brengt tot inkeer. Inkeer is kijken naar wat je hebt gekregen en niet kijken naar wat je hebt achtergelaten. Oh, dank u, Vader. Nu, sommigen zien het anders. Zij zeggen, oh, je moet je eerst bekeren. Dan zal je de liefde van God ontdekken. Nee, het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Kijk in Romeinen 2 en 4. Amen, het is God die initieert. Of veracht gij den rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, dat betekent geduld. Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. En de NBV zegt het, de goedheid van God die u tot inkeer leidt. Amen. Het is zijn goedheid dat mij leidt naar een hart van bekering. Dank u, Jezus. En dat gaat verder dan wat er vandaag de dag wordt geleerd aan christenen. De meesten worden aangemaand om een lijstje op te zeggen van al hun immorele zonden, waarvan ze spijt hebben en vergiffenis moeten vragen. En natuurlijk maakt uzelf herkennen als zondaar, dat maakt deel uit van het bekeringsproces. Amen. Je moet weten waarvan de Heer u heeft gered. Je moet beseffen dat je inderdaad een zondaar bent. Amen. Of was. Want nu ben je gered. Nu ben je geheiligd. Amen. Nu ben je, halleluja, gerechtvaardigd. Ik was dat, maar ik ben nu gerechtvaardigd. Ik ben geheiligd door de naam van Jezus en door de geest van God. Amen. En dus ga verder dan alleen maar het sorry voelen voor wat je hebt gedaan. Amen. Maar dagdagelijkse inkeer, dagdagelijkse bekering, halleluja, doorheen zijn goedheid, maakt dat we productieve, vruchtevolle christenen worden. Dank u, Jezus. Halleluja. Wat staat er in de weg? Wat staat er soms in de weg voor mensen om die goedheid van God te ervaren of om te zetten in hun leven? Is niet noodzakelijk hun immorele grove zonde, ja, maar kan ook zijn hun zelfrechtvaardige goede werken. Ja, dat kan in de weg staan. We zien in het parabel van de oudste zoon dat wat stond bij de oudste zoon in de weg, was zijn eigen denken, zijn eigen zelfrechtvaardigheid. Al heel mijn leven werk ik voor u en je hebt me nog geen geitenbokje gegeven. Bij de andere stond zijn immorele zonde in de weg, maar hij liet dat niet in de weg staan om toch naar de Vader te gaan en een positieve reactie krijgen op de uitnodiging van de liefde. Bij de andere stond zijn zelfrechtvaardige werken in de weg als een barrière. En spijtig genoeg liet hij die barrière staan op bij de uitnodiging van de Vader om binnen te komen. En hij zei, nee, zo niet, hè. Al heel mijn leven werk hier. En hij kon niet kijken, hij kon daar niet voorbij kijken naar de genade van God voor zijn jongere broer. Amen. Het laatste gegeven dat ik u wil geven, of dat we eruit kunnen trekken uit deze parabel, en daar wil ik vandaag eigenlijk op focussen, is in het hoofdstuk Lucas 15, waar we juist hebben gelezen, lezen we dat God steeds op zoek is. God was op zoek naar verloren schaap. God was op zoek naar een verloren muntstuk. En God is op zoek naar die verloren zoon. Amen. Maar alleen bij de verloren zoon zien we in de parabel een beetje een ander gegeven. De vader gaat niet echt actief op zoek naar de zoon om hem terug te brengen. Wel bij dat verloren muntstuk en ook bij het verloren schaap. Hij trekt erop uit, hij gaat zoeken en brengt het terug. Amen. Hier bij de zoon is weg, de zoon keert terug, maar hij rent er wel naartoe en hij herstelt hem. Nu, waarom ging de vader in die parabel niet actief op zoek naar in alle steden om hem terug te brengen? Had waarschijnlijk te maken met sociale maatregelen, want het was aan de zoon. Het was aan de oudste zoon om zijn broer terug te brengen. Het was niet aan de vader. Amen. Vaders deden dat niet. Maar het was aan de zonen om herstel te bewerken voor hun eigen broers. Amen. Wat kunnen we daar dan uithalen? Wel, de oudste zoon heeft zijn functie niet gedaan. Er werd verwacht dat de oudste broer de functie zou aannemen van het zoeken en het herstel, of een poging tot herstel en verzoening, tot bij zijn vader te brengen. Hij had kunnen gaan naar zijn broer zeggen van, hey jongen, kijk wat je gedaan, dat is echt niet goed. Maar ik ken onze vader, ik ken hem. Hij heeft een goed hart. Kom terug. Hij zal u wel aannemen. Hij heeft geen poging ondernomen. Amen. De oudere broer had geen intentie om naar de jongste broer te gaan. Hij stelt de fariseers voor. De fariseers moesten ook de hand uitreiken naar hun jongere broer, naar de tollenaren, naar degene die ze eigenlijk in de hoek hebben geduwd. Hebben ze nog verder geduwd door hun wetten en door hun regeltjes. Amen. De wet van Mozes moest gerespecteerd worden. Maar zij maakten nog extra wetten, nog extra regeltjes. Hè. Op die 613 geboden van de wet van Mozes maakten ze het nog moeilijker en nog straffer. En ze duwden. Het was al moeilijk om binnen te komen, maar ze duwden ze nog verder weg. Ze deden geen poging. Ze hebben geen poging ondernomen om hun jongste broer die in zonde leefde, die inderdaad was weggedreven van het huis van de Heer, om ze herstel te brengen tot het huis van hun vader. Waarom doen ze dat niet? Waarom hebben ze dan die hand niet uitgereikt? Omdat ze deden het niet, want ze hielden te veel van hun positie, van hun macht, van hun succes, van hun geld. Want als de jongere broer zou terugkomen, zou hun dat veel gaan kosten. Hij heeft zijn erfenis, jonge broer heeft zijn erfenis verkwanseld. Dat betekent dat als hij terug zou komen en worden aanvaard terug in de familie, dat hij weer meer zou, dan zou hij minder krijgen, want het wordt terug herverdeeld onder de zonen. En hij wist dat. De jongste broer had zijn deel van de erfenis opgedaan en wanneer de jongere broer terug zou worden opgenomen in de familie, dat betekent dat de oudere broer zijn deel kleiner zou krijgen. Ook al had hij een dubbele portie al, maar het zou kleiner worden. En de oudere broer had kunnen zeggen, vader, mijn broer was echt een dommerik. Echt een dommerik geweest. Iemand die niet nadacht. Hij was niet bij zijn verstand. Nu, ik ga pogingen ondernemen om hem terug te brengen in de familie. Om hem te herstellen. En als hij iets moet terugbetalen, dan zal ik dat wel doen, vader. Dat had de oudste zoon kunnen doen, maar hij was niet bereid om die prijs van vergiffenis te betalen. Hij was niet bereid om een deel van zijn erfenis nog kleiner te laten worden, moest die zoon worden hersteld. Hij was daar niet voor bereid, hij was niet bereid om te vergeven, hij was wel bereid om te beschuldigen. Weet je wanneer dat de vader komt naar hem, hij is kwaad, hij is buiten thuis geloof, hij komt, hij is al die muziek daar, ja, uw broer herstelt, en hij zegt tegen zijn vader, die zoon van u, die is teruggekomen. Hij noemt hem niet je broer, die broer van mij. Hij noemt die zoon van u, die is teruggekomen, heeft zijn erfenis verkwanseld bij de hoeren. Nu, ik vraag me af, hoe weet die oudste zoon dat zijn jongste broer de erfenis heeft verkwanseld? Hoe weet je dat? Hij komt er juist aan, hij hoort muziek. Dus hij wist wel dat zijn broer in problemen was. Hij had gehoord van zijn broer. Ja, hij had al gehoord van onze Jo, hè? Onze Jeroen, dat is de jongste. Ja, dat is er niet goed, hij is er niet goed aan toe. Oh, hij heeft heel de erf van al die 100.000 euro had hij mee gekregen. Weet je wel, hij is weggelopen. Ja, ik weet het. Hij heeft hem allemaal opgedaan. Hè? Hij zit daar nu als een dakloze. Ai, jongen, laat hem maar zitten. Zeg. Hij is op lang. Hij heeft een keuze gemaakt. Ja, ik kan er niks mee doen. Ze laten maar zitten. Zo is het eigenlijk. Hij wist ervan. Hij wist ervan, maar hij deed er niets aan. Amen. Er is altijd een prijs voor vergeving. De oudste broer wou die niet betalen. Hij wou die vergeving. Hij zag het niet zitten om herstel. Oh, maar dank de Heer. Dank de Heer. Er is goed nieuws. Er is een oudste zoon. Er is een oudste broer die de ware broer is. Die de prijs wel heeft willen betalen. Amen. Die uitgegaan is van de vader om op zoek te gaan naar dat wat verloren is. Amen. In die parabel, die oudste zoon heeft gefaald in zijn functie. Heeft gefaald in zijn opdracht. Maar Jezus is niet gefaald. Amen. Jezus heeft niet gefaald. Hij is uitgegaan van het huis van zijn vader. Amen. Van het koninkrijk van de hemel. Hij is gekomen van boven. Amen. Om mens te zijn. Hij is uitgetrokken om te zoeken dat wat verloren was. En het maakte niet uit wat de prijs was. Hij is gekomen om de wil van de vader te doen. En dat is zoeken. En dat is herstellen datgene wat gebroken was. Wat de prijs ook mogen zijn. Of ik mijn erfenis moet afgeven of niet. Ik weet, als ik de wil van mijn vader doe, dan zullen we allemaal tezamen zijn. En wat van hem is, wordt dan ook van hun. Amen. Dank u Jezus. Hij is de perfecte oudere broer. En Jezus wou dat duidelijk laten zien Jullie fariseërs, je hebt je functie niet gedaan, maar er is iemand groter in jullie midden. Ik zal jullie functie opnemen. Ik zal uitgaan en redden dat wat verloren was in Israël. Dank u, Vader, en dat is Jezus Christus. Dank u, Vader. Hij is degene die erop uittrekt. Die het hart van de Vader doet uitstralen. Hij is degene die bereid is om de prijs van vergeving te betalen. Dank u, Jezus. Omdat Jezus zijn mantel heeft afgelegd, kunnen wij er een en aan doen. Amen. Omdat Jezus zijn glorie wou afleggen, kunnen wij bekleed worden met glorie. Omdat hij die rijk was, arm wou worden, kunnen wij die arm zijn, nu rijk worden. Aan het kruis werd hij uitgejouwd, bespuwd, alleen gelaten. Waarom? Zodat wij nu tezamen met hem feest kunnen hebben in het huis van onze Vader. Dank u, Jezus. Aan het kruis dronk Jezus de beker van Gods toorn op de zonde. Gods wraak op de zonde. Hij deed dat met reden, zodat wij nu de beker, amen, de vreugdesbeker, met wijn kunnen drinken, spiritueel wijn. Amen, halleluja. In het koninkrijk. Dank u, Vader. Dat is de prijs die hij heeft betaald, zodat wij hersteld konden zijn. En er was geen enkele andere manier om ons terug te brengen tot het huis van de Vader dan doorheen Jezus Christus. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Dank u dat u uw functie heeft gedaan. Dank u, Vader. Halleluja. Voor Jezus. Dank u, Heere. Halleluja. Hij moest worden zoals een van ons en is een broeder geworden. Door vlees en bloed aan te nemen. Door verleid te worden in alle opzichten, zegt het boek van Hebreeën. Amen. Hij werd zoals een van ons. Een broeder. Maar de goede oudste broer. Die niet wegkeek. Hè? Toen hij hoorde dat zijn jongste broer heel zijn vermogen heeft verkwanseld. Dat waren u en ik. Dat is heel de mensheid. Vermogen verkwanseld. Zoonschap weggegeven. Identiteit die we hebben gekregen van God. Door één zonde weggegeven. Niks van weten. We zullen ons geluk wel in de wereld zoeken. Maar er is er één die altijd in het huis van de Vader bleef. En die zei van, hey, ik kan hier niet zo blijven. Mijn vader wil dat die broer wordt hersteld. Ik ga hem zoeken, want ik heb gehoord dat hij in de problemen zit. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. O, Jezus, laten we een openbaring krijgen van onze functie, nu dat we hersteld zijn. In het zoonschap van de Heer worden wij allemaal ware broers. Worden wij allemaal ware zonen van de Heer. En wat is onze functie? Om meer gevallen broeders terug te brengen. Amen. Om niet te doen wat de fariseers hebben gedaan. Zeiden, laat ze maar zitten. Nee. Ik ga ze herstellen. Halleluja. Ik ga ze roepen. Ik ga ze brengen. Ik ga het hart van de Vader uitstralen. Ik ga het offer van genade ga ik presenteren. Amen. Ik ga het evangelie, het goede nieuws presenteren. Zodat ze die ring, zodat ze die sandaal, zodat ze dat gewaad, amen, rond hun schouders kunnen hebben. Want er moet vreugde zijn, er moet feest zijn in het huis van mijn vader. Ik moet daar niet alleen gaan feest vieren, er moeten mensen bij komen. En ik ga niet reageren zoals die oudste zoon van, alleen waarom heb je het een die vergeven en waarom heb je dat niet aan mij gegeven? Doe dat nooit, vergelijk u nooit met anderen, maar wees blij wanneer je een zondaar ziet komen tot bekering. Wees blij wanneer je iemand ziet genezen worden, amen. Wees blij wanneer je iemand genezen wordt van kanker, ook al lijd je zelf aan kanker en word je niet genezen. Wees blij wanneer je iemand met de Heilige Geest ziet vervuld geraken. En uw familieleden, waar je al zo lang voor zit te bidden, zijn nog niet vervuld van de Heilige Geest. Maar wees blij voor die ene. Pas op hoor, want de oudste zoonsyndroom, fariseersyndroom, kan in uw hart kruipen. Om te zeggen, ik zit hier al een heel jaar, al 20 jaar in de kerk. 20 jaar werk ik voor God en ik heb nog geen een van mijn familieleden zien komen tot de Heer. En ik zit nog altijd in dezelfde miserie, ik zit nog altijd in dezelfde job. En met een ene die binnenkomt, je krijgt direct alles. Amen. Laat God uitdelen aan wie jij moet uitdelen. Amen. Maar wees jij blij. Dan wees jij vreugdevol. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus, dank u. Je zult wel zien wanneer we die verandering hebben in gedachten. Dan maakt het niet uit wie gezegend wordt. Als er maar iemand gezegend wordt. Ben ik het, prijs de Heer, is het iemand anders. Prijs de Heer evenveel. Amen. Laten we niet zelfzuchtig in onszelf, naar onszelf kijken. Ik werk hier al zo lang. Maakt allemaal niet uit, want in de hemel hebben we allemaal dezelfde prijs. Amen. Wanneer de Heer terugkomt en hier de nieuwe hemel, de nieuwe aarde institutionaliseert, zullen we allemaal op dezelfde manier de Heer prijzen voor eeuwig en voor altijd. En wat maakt het dan uit wat we hier op aarde hebben gedaan? Amen. Wel, het maakt natuurlijk veel uit. Maar ik bedoel, die periode dat we hier zijn, is niks vergeleken. Amen. Met de eeuwigheid in de Heer. Bruno, kan je meekomen? Halleluja. Dank u, Vader. Leer ons. Amen. Om zoals u te zijn. In het huis van mijn Vader is er plaats. Is er plaats. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Thank you, Father.